Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 24 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 24 vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En het derde, die zal dus Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. En wat er verder volgt in het tweede en het derde van Psalm 24. zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 138, vers 3. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van scheren wegen. Psalm 138, vers 3. Nadat wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis hebben gedaan, met de woorden van de 12 artikelen, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Hooglied 8. Het hooglied van Salomo en daarvan het achtste hoofdstuk. In Hooglied 8 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Och, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder. Dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen. Ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in mijn moeders huis. Gij zoudt mij leren. Ik zou u van specerijnwijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt, daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heeren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen, ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. Wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij met onze zuster doen in die dag, als men van haar spreken zal? Zo zij een muur is, wij zullen een paleis van zilver op haar bouwen. En zo zij een deur is, wij zullen haar rondom bezetten met zederen planken. Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als één die vrede vindt. Salomo had een wijngaard te Baal Hamon. Hij gaf deze wijngaard aan de hoeders. En ieder bracht voor deszelfs vrucht 1000 zilverlingen. Mijn wijngaard die ik heb is voor mijn aangezicht, de 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo, maar 200 zijn voor de hoeders van de zelfsvrucht. O gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem, doe ze mij horen. Kom haastelijk, mijn liefste, en wees gij gelijk een ree, of gelijk een welp der herten, op de bergen der specerijen. Tot zover. Laten we samen bidden. Maak ons moe van de zonde, Heere, opdat we zullen verlangen naar U. Uit het lichaam, uit te wonen, zegt de apostel, en bij de Heere in te wonen. Dat kan alleen als we onszelf tegenvallen. En dat er zo'n verlangen is om heilig voor u te leven. Maar ik vind het niet. Juist als wij het geheim kennen van de prijs die betaald is. Juist dan. In de Bijbelse zin van het woordje kennen. Door een levend geloof daarop mogen zien. Juist dan vallen we onszelf zo tegen. Zo vleeselijk. Zo bezet met de dingen van de wereld. Zo weinig verlangen naar u. En toch, Heere, is dat de weg die u met al uw kinderen gaat? U breekt ze af. U breekt ze af in al hun goede voornemens. U breekt ze af in al hun plannen. U breekt ze af in al hun gedachten. U breekt uw kerk. We hebben de achterliggende weken gehoord van Abraham die overwinnaar. Die er zo vermoeid uitzag. Heere, wilt u dat ook werken onder ons? Opdat we gespijzigd zullen worden met het hemelse brood?
en gelaafd zullen worden met die hemelse wijn. Het is een week van voorbereiding. U begeert uw tafel weer aan te richten in het midden van de gemeente. En dan heeft een ieder zichzelf te onderzoeken. Toen Hiskia de boodschap kreeg, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven, wendde hij zijn aangezicht naar de wand en hij zocht u. Hij piepte als een zwaluw en hij kirde als een duif. Hij weende ganszeer. Bewaart u ons voor grote woorden, Heer, want die zijn zo makkelijk gesproken. Deze zeer godvrezende koning verootmoedigde zich. En hij liep door het geloof u aan. U heeft hem ook gehoord, uit de benauwdheid gered, 15 jaar aan zijn leven toegevoegd. Wij bidden u om ootmoed en nederigheid des harten, om verbrokenheid. Wilt u het werken, Heer? Wilt u ons het mishagen over de zonde geven, omdat we hebben mogen zien op de belofte van de vergeving, gelovig gezien en omhelst, en een hartelijk voornemen om tot eer van uw naam en in onderlinge liefde en eensgezindheid te wandelen. U kent ons hart, u weet wat erin omgaat. Misschien mag er een leven zijn heel dicht bij u. Dan is dat ook merkbaar. Misschien zijn we ver van u af. Dan is dat ook merkbaar. En wilt u de prediking vanmiddag gebruiken, dat we het mee zullen nemen naar onze huizen, en dat we het woord zullen bewaren in ons hart en zullen overleggen. Samen wat we vanmorgen gehoord hebben en wat we elke keer gehoord hebben, om het zo voor u neer te leggen. En onszelf te toetsen en af te vragen, hoe staat het nu eigenlijk met mij? Maak ons eerlijk, Heer. Zo eerlijk, dat we zullen belijden wie we zijn. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. Kunnen we een mooie geestelijke praat houden, maar dit is heiliging. Opdat we tegelijkertijd alleen maar zouden steunen op dat enige offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wilt u met uw Heilige Geest werken, Heer, voor het eerst of opnieuw? Wilt u plaatsmaken voor Christus voor het eerst of opnieuw? We hebben hem niet geacht. Als we hem wel mogen achten, dan is er ook wat aan vooraf gegaan. Dan hebben we onszelf leren veroordelen. En zo is dat telkens weer. Heere, zou u vanmiddag in ons midden willen zijn? En wilt u geven dat uw woord kracht mag doen? Onze harten mag raken. En dat we ook gehoorzaam zullen zijn aan uw woord. We zullen buigen voor uw woord. Zie in gunst op ons ter neren van boven. En wees u ons een God van nabij. U wilt uw kinderen onderweg bemoedigen. U wilt ze voeden en laven. U wilt ze ondersteunen en sterken. Maar Heere, we moeten vaak belijden dat we ongehoorzame en onwillige kinderen zijn. Dat komt omdat wij niet vleeselijk willen zijn. Omdat we geestelijk willen zijn. Maar wilt u schenken, Heere, dat het oordeel over alles wat van onszelf is mag heen gaan. Opdat we niet anders zullen overhouden dan de genade die in Christus is. Zullen roemen in het kruis van de Heere Jezus. Zullen roemen in de genade van uwentwege. In ons is niets, Heere. Dan zou het u dan nog willen opwekken wat u zelf gewerkt heeft in het leven en in de harten van uw kinderen. Zou u het nieuw willen maken? Zou u het vers willen maken? Zou u het levend willen maken? Versterk hetgeen u hebt gewrocht. En als we vreemd zijn aan de genade die in Christus is, wilt u dan vanmiddag ook de ogen openen, Heren? En zou u willen schenken dat we verloren mogen zijn in onszelf, maar dat we ook tot die hartelijke overgave mogen komen om het woord der belofte gaarne, graag aan te nemen. Raak onze tong aan, Heren, opdat we iets van de heerlijkheid van Christus mogen schilderen en dat een ieder jaloers zal worden op die zaligmaker van zondaren. Wilt u in ons midden zijn als één die dient? Wilt u, Heren, de schellen van onze ogen wegnemen, ons harde hart verbreken, ons godsdienstige hart doen buigen voor u? Geef ons een vlezenhart. Geef ons een hart dat u mag vrezen. Geef ons een hart dat mag hijgen, dorsten naar u, verlangen naar u, zoals een hert schreeuwt naar de waterstroom. Gedenk, Heer, in alle omstandigheden van het leven. Mevrouw Beevlander mocht terugkeren uit het ziekenhuis in de schutse om aan te sterken. Het is de bedoeling dat ze te zijner tijd een operatie moet ondergaan. Wij weten de weg niet. Wilt u zich over haar ontfermen, Heer? En alles geven wat ze nodig heeft aan lichaam en ziel beide. Gedenk ook de jonge Sylvijn de Vos, die ook voor een enkele dag opgenomen werd in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. U gaf hem nog weer terug aan zijn ouders. Laten deze ouders des te meer beseffen dat hun kinderen geleende panden zijn. Opdat ze niet zullen rusten, voordat zij met hun kinderen geborgen zijn, achter dat toegezegde heil. We dragen ook onze ambtsbroeder, ouderling Kleppen, aan u op, die voor een polyklinische ingreep in het ziekenhuis is geweest. U kent de gebrokenheid en de broosheid van zijn lichaam. Wees hem nabij, Heer. Doe hem en zijn vrouw verstaan dat u zich nooit vergist en dat uw weg ten allen tijden de beste is. Om de eenvoudige reden, omdat u dat zo zegt in uw woord. Laten ze daar genoeg aan hebben. En allen, Heren, die met verborgen kruisen over de aarde gaan, bewaart u er ons voor dat wij harde gedachten van u zouden hebben. Als het aan ons ligt, dan willen we met een gemakkelijke weg voor eeuwig verloren gaan. Maar u heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Zou u uw zegen willen geven ook in de levens van de aanstaande nieuwe lidmaten? Geef ons aanstaande dinsdag een goede avond. Als we met hen samen mogen zijn, rondom de stof die we hebben overdacht in de achterliggende winter. Samen nagedacht wat belijdenis doen inhoudt en waarvan belijdenis wordt gedaan. Heere, geef dat door uw Heilige Geest die stof eigen gemaakt is. En dan blijft het we kennen ten dele, maar dat ze toch door genade iets mogen weten om wel getroost te leven en zalig te sterven. Wilt u zich zo over de gemeente ontfermen, over jong en over oud, ons allen gedenken op weg en reis naar uw rechterstoel, ontzaglijk. Want niemand die leeft kan voor uw aangezicht bestaan, zo gij in het recht wilt treden. Doe het ons verstaan, Heren. Door ons voorbuigen, opdat we klein zullen worden. En dat we juist in de verootmoediging die dierbare borg en zaligmaker mogen ontmoeten. Zo schoon, zo gepast, zo gewillig, zo dierbaar. Al was het maar stilletjes. U bent het waard dat het uitgeroepen wordt op de straten. Maar al was het maar stilletjes dat we het mogen belijden. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Heren, wilt u dan vanmiddag onze harten aanraken? En wilt u geven dat uw naam in ons hart en leven verheerlijk mag worden? Dat onder de gehoorzaamheid van uw woord stil mogen worden. Onze nameloze leegte in onszelf mogen zien. En de rijkdommen van uw barmhartigheid in Christus mogen zien. Open de schriften, Heren. Geef alles wat nodig is in het luisteren en help ons in het spreken. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen Psalm 91, vers 1 en 5. Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En het vijfde, ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. 1 en 5 uit Psalm 91. Met Gods hulp willen wij in het uur van voorbereiding op het heilig avondmaal stilstaan bij het vijfde vers uit Hooglied 8. Hooglied 8 vers 5. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Tot zover. Wij letten op een viertal gedachten. Ten eerste het opklimmen van de bruid. Ten tweede het leunen van de bruid. Ten derde het opwekken van de bruidegom. En ten vierde het voortbrengen van de bruidegom. Dus het opklimmen van de bruid. Het leunen van de bruid. Het opwekken van de bruidegom. En het voortbrengen van de bruidegom. Wie is zij? Dat is een uitroep van verwondering. Misschien wel een stukje heilige nieuwsgierigheid. Sommigen denken dat deze vraag gesteld wordt door de dochters van Jeruzalem. Dat zijn die eerst beginnende gelovigen die hun eerste wankelende stappen zetten op de smalle weg. Anderen denken dat het de bruidegom zelf is die deze vraag stelt. Vol verwondering roept hij uit: wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? Maar misschien wordt vanmiddag ook wel uw en mijn nieuwsgierigheid gewekt. Als wij bedenken dat deze zij een rechte avondmaalganger is. Zij is de bruid van Christus. En zij is op haar plek. Zij heeft gemeenschap met Christus en zij verlangt naar meer. Deze vrouw uit onze tekst zou vanmiddag aankunnen. Zij zou een rechte avondmaalgangster zijn. En daar is de prediking vanmiddag voor bedoeld. Kan ik aan volgende week, als God het geeft? Hoor ik bij die zij? Hoor ik bij de bruid van Christus, die gemeenschap heeft met hem en die verlangt naar meer? Misschien vergeten we wel het een en ander uit de preek. Maar laten we onthouden vanmiddag dat het over een vrouw gaat die gemeenschap heeft met Christus en ze verlangt naar meer. Wordt u ook nieuwsgierig? Nee, het gaat er niet om dat u deze week zit te bedenken wie er allemaal volgende week wel of niet aan mogen. Maar het gaat erom dat ik de gestalte van de bruid herken in mijn eigen leven. Dat ik daar niet vreemd aan ben. En wat zij hier doet in onze tekst, dat dat ook mijn leven is door genade. Want het gaat er ten allen tijde om dat wij onszelf persoonlijk voor God onderzoeken. Wie is hij? Een uitroep van verwondering. Want deze vrouw komt uit de woestijn, ze leeft ook nog in de woestijn, maar ze is bezig om op te klimmen uit de woestijn. En als ik goed naar haar gezicht kijk, dan stralen haar ogen. Je zou toch juist denken dat een woestijnreiziger vermoeid is, dorst heeft. En dat de ogen dof staan. Afgemat door de zware reis. Maar nee, de ogen van deze vrouw stralen terwijl ze nog in de woestijn is. Vraagt u zich ook af, hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Waarom glundert deze vrouw heilig glunderen? Terwijl de omstandigheden waarin zij zich bevindt allerminst aangenaam zijn. Zij straalt omdat haar liefde zo dicht bij haar is. Daarom. Zij glundert omdat ze niet alleen in de woestijn is. Want waar Christus is, daar kan ik zijn. En waar Hij niet is, daar voel ik mij vreemdeling. Al zou het de meest aangename omstandigheden zijn voor mijn vlees. Wat een benijdenswaardige vrouw komt er uit de woestijn. Een vrouw waar je jaloers op kunt worden. En daarom heb ik gevraagd, wordt ook uw nieuwsgierigheid niet gewekt? Wat is dat eigenlijk voor een vrouw? En is haar leven ook mijn leven? Zou het mogelijk zijn om in de woestijn te glunderen? Zou het mogelijk zijn om met glanzende ogen door dit woestijnleven te gaan? Het kan. Zij leunt liefelijk, staat er, op haar liefste. Ze wordt niet meegesleurd met tegenzin. Maar ze doet het allemaal liefdevol. En alles wat door de liefde gebeurt, dat gaat vanzelf. Dat is eenvoudig. Dat kost geen moeite, geen zelfverloochening. Wie is zij? De kanttekenaren menen dat het Christus is die deze vraag stelt, vol verwondering. De bruidegom zelf zou aan het woord zijn. En dan vraagt de Heere Jezus vanmiddag, als dat waar is, hier aandacht voor zijn eigen werk. Kijk, zegt hij, daar heb je een vrouw die leunt op mij. Daar heb je een vrouw die leeft uit mij. Zij wandelt daar in de woestijn, maar ze heeft haar rug naar de wereld. En ze is op weg naar huis. En hoewel de weg niet makkelijk is, want een woestijnleven is niet makkelijk, leunt ze op mij. O, ziet u dan vanmiddag niet de liefelijkheid van de Heere Jezus? Ziet u dan niet hoe Hij zijn kerk vergezelt onderweg? Als Hij vanmiddag onze aandacht wijst op deze vrouw, dan is het alsof wij tegen alle woestijnbewoners, want dat zijn we van nature, we hebben het paradijs verlaten, u leeft in de woestijn. Maar dan is het alsof hij zegt, zie toch naar deze vrouw, zo zou ik uw leunsel en uw steunsel willen zijn. U hoeft niet alleen door het leven te gaan. U hoeft niet alleen te leven. U hoeft niet alleen te sterven. Ik kan maken dat uw ogen glanzen en dat u glunderend door het leven gaat en dat u uw kruis vrolijk draagt. In het bijzonder roept hij dat vanmiddag zijn bruidskerk toe. Misschien is er wel een kind van God die er wat aftopt in zijn leven. En die met duizenden waaroms bestookt wordt. Voor wie het woestijnleven soms te zwaar en te veel schijnt te worden. Kijk, zegt Christus, er komt een vrouw aan die de woestijn aan het verlaten is. Want ze is op reis naar huis, naar het hemelse Kanaan. En ze leunt op mij. Zo is hij vanmiddag in de prediking onder ons tegenwoordig. Als die sterke God, opdat zwakkelingen die gebroken zijn in het leven der genade, zouden leunen en steunen op Christus alleen. Is dan de Heere Jezus vanmiddag niet dierbaar als hij zich zo aan u voorstelt? Als hij zijn eigen werk gaat roemen? Nee, deze vrouw is van nature geen draad beter dan u en ik zijn. Deze vrouw heeft verachtering in de genade gekend. Ze weet van tijden dat ze te lui was om de deur voor haar liefde open te doen. Opdat wij vanmiddag zouden weten dat de Heer Jezus gewillig is om uw steunsel te zijn. Opdat u op hem zou leunen, o zo liefelijk. Wie is hij die daarop klimt uit de woestijn? De Joden lezen het hooglied van Salomo altijd met Pascha. En onze kinderen weten vanmiddag wel waar de Joden aan dachten als zij Pascha hielden. Weet je het nog? Dat Israël zo verdrukt werd daar in Egypte. En dat er al 9 plagen waren geweest, maar Farao verhardde elke keer zijn hart om het volk te laten trekken. En toen kwam die 10e plaag, de dood van de eerstgeborenen. Maar de Israëlieten hadden bloed aan hun deurposten, zodat de engel van het verderf aan hun huizen voorbij ging. En als de Joden daaraan denken, dan lezen ze het hooglied van Salomo. Want het woordje Pascha, dat betekent overslaan, bevrijding. Is dat vanmiddag geen wonder? Dat u deze vrouw in de woestijn van haar leven, achter dat bloed van de Heere Jezus schuilt, en dat ze vrij is. Wie zal beschuldiging tegen haar inbrengen? En wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Begrijp u dat deze vrouw glanst? Begrijp u dat deze vrouw glundert? Al gaat ze door de woestijn van het leven, al zijn er huilende draken in die wildernis daar. Al is er zoveel ongedierte die haar ziel zoekt te belagen. Ze is vrij, omdat ze leunt op haar liefste. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn? Ik heb gezegd dat vanmiddag iedereen een woestijnbewoner is van nature. En Gods kinderen zijn het door genade geworden. Maar zolang je in natuurstaat bent, dan kun je soms zo verlangen naar de dingen van de wereld, dat het lijkt alsof je ze in je bezit hebt. Dat is net als een woestijnreiziger. Die verlangt soms zo naar water, dat hij in de verte water ziet. En als hij dichtbij gekomen is, dan blijkt het een luchtspiegeling te zijn. Het is niet echt. En daarom hoort woestijnbewoner van nature, ik verkondig u Christus, die ons vanmiddag wijst op zijn bruid. En daarmee zegt hij, o jonge meisje, zo wil ik dat voor u ook zijn. En de Heer Jezus is geen luchtspiegeling. Die werkelijk van hem gedronken en gegeten heeft. Die dorst niet meer tot in der eeuwigheid naar de dingen van deze wereld. O jonge vriend, de wereld valt tegen en de wereld gaat voorbij. Maar dat leven met Christus, dat is een leven dat je ogen doet glanzen en dat je gelaat doet glunderen. Dat leven met Christus, dat zorgt ervoor dat er een hartelijke breuk is met de wereld. Zoek hem toch, jonge vrienden, deze zeer gewillige zaligmaker van zondaren, met wie je het beste leven hebt en met wie je de doodsjordaan door kunt, met wie je nimmer bedrogen uitkomt. Ik zeg het nog één keer. Als Christus hier in verwondering uitroept wie is zij, dan wijst hij op zijn eigen werk, omdat hij daarmee tegen jou vanmiddag wil zeggen, ik zou ook jouw leunsel en jouw steunsel willen zijn. Hoor je het? En dan geldt het in het bijzonder voor Gods kinderen, voor de bruid, voor allen die met hem levend gemaakt zijn. Hij zegt als het ware, twijfel er toch niet aan. Of ik wil met u door de woestijn van het leven gaan. En ik wil u ondersteunen ter rechter en ter linkerzijde. Hij wil bemoedigen al degenen die een brandende dorst hebben naar Christus. Hij troost het hart, dat schreien tot een vlucht. Dat is toch een liefelijk woord, of niet? Daar zouden we toch avondmaal mee kunnen houden, of niet? Bij deze dingen leeft men, of niet? Maar als deze Christus uw leven niet geworden is, dan ligt u nog midden in de dood. Wie is hij die opklimt uit de woestijn? Daar heeft Christus haar gevonden, leest u maar, in Ezechiël 16. En in Deuteronomium 32. God vindt zijn kinderen in de woestijn. Geworpen daar. Niet ingewreven met zout. Vertreden in hun geboortebloed. De zon brandt onbarmhartig op dat kind dat nog maar net geboren is en daar ligt. Israël had geen toekomst in zichzelf. Maar deze zaligmaker heeft zich over haar ontfermd. Deze zaligmaker heeft haar opgeraapt daar in de woestijn. En deze zaligmaker heeft haar beschutting en bescherming gegeven. Hij is met haar in een eeuwig verbond der genade getreden. En hij zal trouw houden tot het laatste toe. En weet u, als de Heere Jezus je opgeraapt heeft in de woestijn, dan gaat vervolgens de reis ook verder door de woestijn. Waarom? Omdat God het wil. Natuurlijk had God Israël uit Kanaan, uit Egypte, rechtstreeks naar het beloofde land kunnen brengen. Dan waren ze met een goede 2 weken in het beloofde land geweest. Een land dat vloeide van melk en honing. Maar het achtte de Heere veel beter om een grote omweg te maken. Hij wil met zijn kinderen door de woestijn. Daar is het wild gedierte. Daar zijn de aanvechtingen. Maar Christus is er zelf ook geweest. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? Hoort u het? Soms vraag ik, zou God wel weten van mijn droevig lot? Soms dan denk ik, weet hij er wel van, wat er allemaal gebeurt in mijn leven? Maar hoor dan vanmiddag, deze bruidegom kan behoorlijk medelijden hebben. Omdat hij in alle dingen is verzocht geweest, uitgenomen de zonde. Ik zie hem zelf 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. En ik lees dat het hem hongerde ten laatste. De Satan heeft hem op al die dagen gevolgd. En juist ten laatste sloeg hij toe. Hij weet wat het woestijnleven inhoudt. Hij verstaat u zonder woorden. Want u hebt soms geen woorden meer om uw hart voor hem uit te storten. Zodat er alleen maar een zucht uw lippen ontglipt. Maar hij weet wat er in uw hart leeft, omdat hij zelf in de woestijn is geweest. Hij kent de gevaren, hij kent de aanvechtingen. En zie nu wijst hij vanmiddag op zijn eigen werk. Hij zegt, kijk, daar is een bruid die leunt op mij. Die leunt op degene die het woestijnleven van binnenuit kent. Die weet van honger en van dorst, die weet van aanvechtingen en beproevingen. Maar die altijd de Satan daar in de woestijn met het woord verslagen heeft. En daarom leunt deze bruid liefelijk op haar liefste. Ziet u dat tot woestijnleven ergens een aangenaam leven is. Als ik mag leunen op hem die het woestijnleven van binnenuit verstaat. De woestijn. Wil dat zeggen? Wel, dan heb ik afscheid genomen van de vleespotten van Egypte. Ik sta er met de rug naartoe. O, u hoeft me niets te vertellen dat de Heere de woestijn gebruikt om te laten zien wat er nog in je hart leeft. Opdat je je hart zult uitstorten en zeggen, Heere, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. En toch geloof ik dat er een keuze is gemaakt door de Heilige Geest om nooit meer terug te willen naar de vleespotten van Egypte. Mijn hart is niet achtergebleven zoals het hart van de vrouw van Lot. Want de bruid heeft haar hart aan Christus gegeven. Ze leunt liefelijk op haar liefste. En waar gaat ze dan naartoe? Naar het beloofde land. Ik snap, jongens, dat dat niet aantrekkelijk schijnt. Als je Egypte verlaat, waar je zogenaamd overvloed had. O, als ze in de woestijn verlangen naar de vleespotten van Egypte, dan vergeten ze de gezelslagen van farao's slavendrijvers. Vergeet dat nooit. De dienst in de wereld is een keiharde dienst. En later dan lijkt het soms alsof het zo goed was in Egypte, maar dan was het niet goed. De reis van Egypte naar het beloofde land gaat altijd dwars door de woestijn. Maar wees nou eens eerlijk. Mozes dacht erover na. Mozes dacht, zal ik nu dat prinsenleven in het paleis in Egypte gaan leven? Om straks voor eeuwig van dit volk gescheiden te zijn. Om voor eeuwig van de borg van dit volk gescheiden te zijn. Of zal ik liever de smaadheid van Christus dragen, om straks voor eeuwig de kroon met hem te mogen dragen. O lieve gemeente, onthoud het alstublieft. En maak toch door genade die keuze die Mozes heeft gemaakt. Ik zeg het nog een keer. De weg van Egypte naar het beloofde land gaat dwars door de woestijn. Maar het einde is wel een land dat vloeit van melk en honing. De eeuwige gelukzaligheid. Nee, dan word ik geen 2 minuten jaloers op al die mensen die in Egypte zijn achtergebleven. En die straks zullen wegzakken in die eeuwige nacht. Er moet een keuze komen in je hart. En de bruid heeft de keuze mogen maken. Ze heeft Egypte vaarwel gezegd. En ze reist door de woestijn naar het land van de belofte. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? en liefelijk leunt op haar liefste. We gaan naar onze tweede gedachte, dat leunen van de bruid. Je kunt begrijpen, kinderen, als iemand alleen door die woestijn reist, dat dat levensgevaarlijk is. 'S Nachts zijn de wilde dieren die op je loeren. Overdags kunnen er rovers zijn die je doodslaan en alles van je afroven. Maar de bruid is niet alleen. O volk van God, de Heere Jezus heeft het ons gezegd, ik ben met u lieden. Al de dagen, al die dagen dat u door de woestijn wandelt, al die dagen dat er geen oases zijn, ik ben met u lieden. Al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Ik ben met u vanaf dat u Egypte hebt verlaten, totdat u zult komen in het beloofde land. En daar zult u altijd bij mij zijn, in mijn directe nabijheid. Wij belijden het met de catechismus. Dat de Heere Jezus naar zijn menselijke natuur is opgevaren in de hemel en zit aan Gods rechterhand. Maar naar zijn Godheid, majesteit, geest en genade wijkt hij nimmer meer van ons. Wat is deze vrouw in een aangenaam gezelschap? Zij kan door de woestijn reizen en ze heeft geen gevaar te vrezen. Ik steun op God mijn toeverlaat. Want zonder deze liefde zou je direct omkomen. Zou je ten prooi vallen van de wilde dieren of van de rovers die er zijn. Maar deze vrouw wandelt door de woestijn. Ze klimt op uit de woestijn. En terwijl ze aan het opklimmen is, leunt zij liefelijk op haar liefste. In een van de vorige hoofdstukken was er ook al sprake van de bruid. Maar toen reed ze in een gouden koets. Dat gaat wel makkelijk, hè? Ik geloof dat die eerste tijd, die eerste liefde, zo'n aangename tijd, is dat alles eigenlijk zo vanzelf gaat. De smalle weg naar de hemel lijkt niet smal. Het gaat eigenlijk vanzelf, want ik heb mijn hart aan de Heere gegeven, aan mijn bruidegom gegeven. En dat heb ik zo van harte gedaan, dat ik de wereld en al haar afgoden heb afgezworen. De Satan moet op een afstand blijven, hij kan geen vat op mij krijgen. En ik meende wel dat het ook zo verder ging in die gouden koets van Salomo. Aangenaam leven. Om zo wat te keuvelen met Salomo zelf. Om zo wat te keuvelen met die anderen die daar in die gouden koets zijn. Maar op de een of andere manier is deze vrouw uit de koets. En op de een of andere manier zijn die anderen uit haar gezicht verdwenen. Ze moest haar reis verder afleggen te voet. En het ging door dat rulle zand van de woestijn heen. En de zon scheen onbarmhartig op haar hoofd. En de nachten waren steenkoud. En ze hebben uitgezien naar oases om te drinken. Maar ze waren er soms niet. Want de Heere ging met haar door dat woestijnleven heen. En misschien heeft ze nog wel eens teruggedacht aan die tijd dat ze in die gouden koets was. Naar die eerste liefde. Het is allemaal weg. Ze klimt op. Begrijpen? Het is dubbel zwaar aan het worden. Vroeger werd ze gedragen door anderen. Vroeger was ze zo dicht bij haar Salomo in die koets. Vroeger kon ze zich zo verlustigen in het bloed van de Heere Jezus. Vroeger had ze van die aangename gesprekken met die anderen die in die koets aanwezig waren. En nu wandelt ze daar, door de woestijn. Ik kan wel zeggen, ze schokt. Ze heeft bijna geen krachten meer. Ze raakt uitgeput. Ze denkt, haal ik ooit nog het einde? Wat ze misschien 10 jaar geleden niet voor ogen had kunnen houden, niet had kunnen bedenken in haar hart, komt nu in haar op. Zal er wat mis zijn met me? Zal ik bezwijken onderweg? Zal ik terugkeren naar de vleespotten van Egypte? Zo schokt ze als het ware door het woestijnleven heen. Ze klimt op. Het gaat niet meer zo snel. En dan hoop ik vanmiddag dat de avondmaalgangers zijn die zichzelf daarin herkennen. Het gaat niet meer zo snel. Vroeger toen werd ik gedragen. Toen had ik geen last van dat woestijnleven. Want toen was er een kleed over die koets. En ik was tegen de stralen van die onbarmhartige zon beschermd. Ik zag het wildgedierte niet. Mijn Salomo zat in die koets. En ik stond als het ware op het gouden fundament. Op het eeuwige verbond der genade. Dat van geen wankelen weet. En boven mij zag ik dat rode tapijt. Dat getuigde van het dierbare bloed van Christus. Ik zag de zilveren pilaren die getuigden van de eigenschappen van God. En die eigenschappen waren door het bloed van Christus in harmonie met elkaar. Ik genoot daar in die koets. Maar ik ben eruit. En nu wandel ik door de woestijn. Het gaat niet meer zo snel in de levensheiliging. Het lijkt soms wel alsof de zonden weer de overhand krijgen. Het lijkt soms wel of mijn hart weer begeert naar de vleespotten van Egypte. En toch bezwijkt deze vrouw niet. Want zij leunt lieflijk op haar liefste. Ze is niet alleen. Het is alsof Salomo met haar uitgestapt is uit die koets. En Salomo heeft haar laten lopen. Eerst was ze nog fit. Eerst was ze nog krachtig. Maar langzamerhand is ze moe geworden. Ze kon het niet meer in het leven van de heilige. Ze redde het niet meer. Ze kwam erachter daar in de woestijn dat ze nog vleeselijk was. Verkocht onder de zonde. O, wat hebben ze in verwondering Egypte vaarwel gezegd. Overladen met de schatten die ze uit Egypte hebben meegekregen. Wat hebben ze gezongen toen ze door de Schelfzee heen gegaan waren en de lijken van de Egyptenaren aangespoeld zagen. Die zagen ze tot in der eeuwigheid niet meer terug. Ze hebben gejubeld, wel zalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Kom reisgenoten, het hoofd omhoog, we gaan naar het land van de belofte. Een land dat vloeit van melk en honing. Maar God op in zijn wijsheid gezegd, we gaan jaren door de woestijn, vriend. Opdat u daar uw hart zult leren kennen. Uw opstandige hart. Uw soms onverklaarbaar verlangen naar de zonde. En naar het eertijds waarover u zich nu schaamt, zegt de apostel. Het lijkt zo dubbel. En het is ook vaak zo dubbel. Dat ik aan de ene kant schaam en ween over de zonde en over dat hoerachtige leven. En aan de andere kant ik zeg, o God, het is er. Hoe kan het met genade bestaan? Dat is het woestijnleven. Dat God u gaat ontdekken wie u bent en wie u blijft in uzelf. En al die tijd Salomo naast u geloopt. Want na zijn godheid, majesteit, geest en genade wijkt hij nimmer meer van ons. O dierbare Emmanuel, wat ben u trouw over een ontrouw volk. Wat hebt u een eeuwig verbond der genade besloten in uw dood? Dat zal ik volgende week verkondigen. En ik zal roemen in dat verbond dat u hebt gemaakt. Want in mij is er niets te roemen. Maar o Emmanuel, in uw wijsheid dat u mij leidde door de woestijn, heeft u ervoor gezorgd dat ik u meer en meer ben gaan beminnen. Heb u ervoor gezorgd dat ik u meer en meer ben gaan leren kennen. Heb u ervoor gezorgd dat u meer en meer mijn leven bent geworden. begrijpen. Waarom nu de Heere zijn volk leidt door de woestijn? Om eigen krachten te verachten en te leunen op Immanuel alleen. Om te leunen op het woord, op het naakte woord, op de naakte belofte alleen. Ik kan het soms niet voor mogelijk houden als ik mijn eigen hart ken. Maar ik zeg, Heere, ik heb niet anders dan uw toezegging. Die heeft mij levend gemaakt. Ik heb niet anders dan het onveranderlijke woord, die naakte belofte van u, zonder enig toedoen mijnerzijds. Die belofte wil de Heere volgende week zichtbaar maken in de tekenen van brood en van wijn. Bij deze dingen leeft men. Snappen we nu wat leunen is? Als Abraham die onmogelijke opdracht krijgt om zijn zoon te offeren, dan geloofde Abraham dat God machtig was om hem uit de doden op te wekken en weder te geven. Want Isaac was de zoon van de belofte. Zo had de man geleund op Christus, op zijn liefste. Werkelijk waar. Als ik mezelf ga tegenvallen, waar gaat dan mijn liefde schitteren in mijn leven? Als ik zelfs om de moed opgeef, wat ga ik dan roemen in zijn nooit aflatende trouw? Als ik moet belijden, Heere, ik ben nog veranderlijker dan het weer, maar u bent onveranderlijk in uw eenzijdige liefde tot mij, arme, verdommelijke en toch o zo gelukkige bruid in Christus. Wie is hij die daarop klimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? Kijk, dat is heel wat anders dan wanneer een oud omaatje achter een ijzeren rollator loopt. Bitter noodzakelijk. Maar hier is sprake van een liefelijk leunen op haar liefste. De woordkeus die gebruikt wordt, die geeft een band aan. Een innige band. En nu gebruikt God het woestijnleven in het leven van zijn kinderen. Om die band die hij heeft gelegd in de wedergeboorte des te meer te versterken. Of wat God heeft gedaan in de wedergeboorte, namelijk door het geloof zich te verenigen met de zondaar. De zondaar mag door het geloof hem genieten. Elke keer wordt die band sterk. Elke keer wordt die band meer ervaren. Door het woord en door het sacrament. Heere, dat ben u en u alleen, liefelijk leunen op de liefde. O, als u er niet was, Heere Jezus, dan was ik omgekomen in de woestijn. Als u er niet was, want ik voel dat mijn krachten minder worden en dat ze vergaan. Ik kan de strijd niet meer aan tegen mijn eigen vlees. Ik verlies het elke keer opnieuw. Maar u loopt naast me en ik mag leunen op u. Ik raak u aan, zo heel, heel dichtbij. Op het enige en volbrachte offer van u, o Heere Jezus, alleen. Altijd verkwikt hij weer tegen al de aanvechtingen in. Onze derde gedachte, het opwekken van de bruidegom. Daar spreekt onze tekst over. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Het woordje u staat in de mannelijke vorm in het Hebreeuws. Zodat er niemand anders dan de bruidegom mee bedoeld kan worden. In het Nederlands zou je nog kunnen afvragen, wie doet wat? Maar hier is het de bruid die de bruidegom wakker maakt, opwekt. Slaapt de Heere Jezus dan? Toen het storm was op zee, kinderen, waren de discipelen zo bang, zo benauwd. Ze hadden er alles aan gedaan om de overkant van het meer te bereiken. Maar die storm was zo ongewoon hard en heftig, dat ze dreigden om te komen. Ze waren benauwd van alle zijden. En toen gingen ze naar hun meester en hij sliep daaronder in het dek. En toen hebben ze hem wakker gemaakt. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Zou de Heere Jezus echt geslapen hebben? Als mens wel, maar als God niet. Naar zijn menselijke natuur sliep hij. Ook de Heere Jezus was soms moe. Maar naar zijn Godheid had hij de zijnen wel in de gaten. Ze plotterden daar. Maar soms doet de Heere Jezus alsof hij slaapt. En dan trekt hij zich terug met zijn gevoelige tegenwoordigheid. Dat doet hij bewust om zijn bruid te beproeven of zij hem werkelijk nodig heeft en niet missen kan. Je ziet eigenlijk het beeld. Onderweg lopen die twee daar. En die bruid die kan haast niet meer. Ze strompelt voort. Het gaat niet meer zo snel als in het begin. Maar zij leunt liefelijk op haar liefste. De Heere Jezus past zich aan naar de gang van zijn kudde. Het gaat niet zo snel, maar het is wel goed als samen. En dan breekt de avond aan. En ze leggen zich samen neer, misschien ergens onder een struik. En dan lijkt het alsof de Heere Jezus is gaan slapen. Dat betekent dat hij zijn liefdesuitlatingen om de een of andere reden inhoudt. Mist u die? Is voorbereiding. Kunnen mooie woorden gebruiken. Maar wees eens eerlijk vanmiddag. Mist u de kus van Jezus' mond? Wanneer heb u dan voor het laatst een kus van hem gehad? Wanneer heb u het laatst die gemeenschap met hem genoten? In het woord. In het verborgene. Kijk, daarom gaat de Heere Jezus slapen. Opdat we zijn liefdesuitlatingen zouden missen. Daar onder de appelboom zijn ze samen. Die appelboom is ook al eerder voorgekomen in hoofdstuk 2. Onder de bladeren is heerlijke schaduw. Daar kunnen ze uitrusten van de vermoeiende reis. En daar schijnt de bruidegom in slaap gevallen te zijn. En u gaat ze wakker maken. Ze zegt, Heere Jezus, zeg het nog eens dat ik van u ben. Ze gaat hem wakker maken onder de prediking van het woord. Ze gaat hem wakker maken met zijn eigen beloften en met zijn eigen toezeggingen. Ze gaat haar bruidegom manen op zijn eigen woord. Ze gaat zeggen, u kunt niet van mij af. U heeft alles voor mij verworven. U heeft het beloofd dat u mij, bij mij wilde blijven. Zo bedelt ze daar bij haar bruidegom. Geef mij weder de vreugde uw heils. Want ik kan niet zonder u. Ik kan niet zonder dat ik geweld op u doe. Want als ik uw stem niet heb gehoord, dan is het leven mij eigenlijk niets meer waard. Zal ik u een voorbeeld geven? Van één die de bruidegom wakker maakt. Dan denk ik aan die Canaanese vrouw. Ze liet zich niet afstoten door de Heere Jezus. Al sprak hij ogenschijnlijk harde woorden. Sterker nog, ze ving de Heere Jezus op zijn eigen woorden. Dat is wakker maken. Dat is opwekken. Als ik de belofte van het evangelie hoor prediken, dan grijpt het geloof die belofte aan en zegt, Heere, u hebt het zelf gezegd. Als u mij dan vanmiddag laat prediken, dat u wijst op uw eigen werk, zie eens naar die bruid die lieflijk leunt op haar liefste. En dat u zichzelf daarmee aanbiedt om mijn steun en toeverlaten zijn. Wel, dan leg ik niet al mijn zonden, maar dan leg ik ook mijn zondige natuur. Dan leg ik al mijn gebreken, dan leg ik al mijn lauwheid op u. En ik roep u aan. O Heere, ik belijd dat ik heb gezondigd met Bathseba. En toch roep ik u aan, geef mij weder de vreugde van uw heil. Als u dan een eeuwig verbond der genade hebt gelegd, en als u hebt beloofd dat u nimmer meer van mij zou wijken, wel, dan maan ik u op dat eeuwige verbond der genade. En ik zeg met Jona, ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Ik hoor bij uw volk. U hebt mij gekocht. En daarom lig ik, misschien met al mijn zonden die ik weer gedaan heb, maar ik lig voor uw rekening. Ik ga naar hem toe en ik roep hem aan en ik zeg, u bent toch die grote voorbidder die aan de rechterhand zit van mijn hemelse Vader. Wilt u mijn gebed reinigen door uw bloed en wilt u het bij de Vader brengen? Weet u hoe de bruid het ook gedaan heeft in vorige hoofdstukken? Ze heeft het hart van haar bruidegom ingenomen met één van haar ogen, staat er. Hoort u het? Nog niet eens met beide ogen. O, als de bruidegom vanmiddag één oog van zijn bruid ziet, die zo longt naar hem, een oog dat druipt naar God, dan kan hij zijn hart niet langer inhouden. Dan zegt hij, o vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. U krijgt waar u om gevraagd hebt. Ziet eens hoe makkelijk de Heere Jezus zijn hart laat innemen. Hoe makkelijk hij zich wakker laat maken. Als de stormen hoog zijn. Als het doodsgevaar nadert. Heere, bekommert het u zich niet dat wij vergaan. Dan staat hij op. En hij bestraft de winden en de zee. Hij bestraft de golven zeker. Zeker heb ik bekommernis om u. Dat laat hij vanmiddag verkondigen. Als u misschien in deze week van voorbereiding wel onder zou moeten gaan vanwege al de terechte beschuldigingen. Hij bekommert zich over u. En hij wil u vrede geven door zijn dierbaar bloed. Door zijn zoen- en kruisverdiensten. Hij bekommert zich zo over u, dat hij voor u zijn tafel wil aanrichten in de woestijn, tegenover de wederpartij. De bruid maakt hem wakker. Wel, toch een week van voorbereiding. Tuurlijk denken we na, over onze omzwervingen, over onze zonden, over onze vuile natuur. Wat gaat er in deze week met name om dat u hem wakker hebt gemaakt. En dat u met uw ogen zijn hart hebt ingenomen. Zoals we straks gaan zingen uit Psalm 123. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren om noodruf te begeren. En gelijk een dienstmaagd ziet op de hand van haar vrouw. Alzo zijn mijn ogen op u geslagen om hulp en gunst van u te vragen. Heren, blijk van uw gunst. En ik blijf maar staren naar u. Ik blijf maar kijken naar uw troon. En ik blijf net zo lang kijken totdat u wakker bent. Of waar u vanmorgen over hoorde, net als die weduwe die volhardde in het roepen. Doe mij recht om hulp en gunst te vragen. Anders kan ik niet aan uw tafel. Als ik geen blijk van uw gunst heb gekregen in deze week. Als u mij niet in mijn oor gefluisterd hebt dat ik van u ben. Dat ik voor uw rekening lig, dan kan ik niet aan uw tafel aangaan. Doet u het maar, hem wakker maken, want hij slaapt niet, echt niet. Hij doet alsof, want hij wil zo graag dat u hem altijd nodig zult krijgen. Onze laatste gedachte, het voortbrengen van de bruidegom. Onder de appelboom heb ik u opgewekt, daar. Onder die appelboom, op dat erf van het verbond, heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft ze u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Met die moeder wordt de kerk bedoeld. En met die appelboom wordt het erf van het verbond bedoeld. En daar wordt Christus nu voortgebracht, gebaard. Dat zegt de apostel ook tegen de Galaten, dat hij ze heeft voortgebracht. En hij schrijft elders dat hij Timotheus geteeld heeft in de banden van het evangelie. Wel, een vrouw heeft pijn tijdens het baren. Het staat er een en andermaal met smart voortgebracht. Dat wil niet anders zeggen dan dat Christus altijd gestalte krijgt in ons leven. In de weg van de bange weeën, in de weg van de smarten. Zo wordt hij geboren. Als de wet mij vervloekt. Als de toren van God brandt in mijn ziel. Dan wordt Christus geboren. Als die plaatsvervangende borg en middelaar. Maar zo groeit hij ook in mijn leven. Zo krijgt hij ook gestalte in mijn leven. Werkelijk waar. Als Christus gestalte gaat krijgen in mijn leven, dan is dat altijd met smart. Want het geestelijke leven, dat brengt smart met zich mee. Niet in de minste plaats is het vlees dat zich verzet. Daar wijs op. Daar moet ze zijn. In de weg van de middelen. Onder het woord. Daar waar de beloften ons verkondigd worden. Waar het verbond der genade ons wordt aangewezen. Daar heb ik u met smart voortgebracht. Daar heeft ze u met smart voortgebracht. Die u gebaard heeft. We gaan het afronden. We hebben onszelf te onderzoeken. Of wij liefelijk leunen op onze liefde. Of wij opklimmen uit de woestijn. We hebben ons te onderzoeken of we de Heere Jezus wakker maken in ons leven. We hebben ons te onderzoeken of Christus ons leven is. Met alle pijnen die erbij horen. Want het doet zeer. Immers Christus kruis kruisigt ons vlees. Door het kruis van Christus worden we door de wereld gekruisigd, uitgekotst en veracht. Nochtans blijft de liefde van Christus over, daar in de woestijn, net zo lang, totdat het einde daar is en wij door de doodsjordaan het land der belofte mogen ingaan. Kom, ik vraag, heb ik u wat vreemds gepreekt vanmiddag? Herkende u zichzelf niet? Dan moet u de schuld niet bij mij leggen, dat mag altijd, maar vanmiddag niet. Dan moet u zich onderzoeken, hoe komt het dat ik die taal van de dominee niet versta? Dat ik de taal van het woord niet versta? Dat ik vreemd ben aan deze dingen? Het zal zomaar kunnen dat u nog dood ligt in de zonden en in de misdaden. Maar als u vanmiddag zegt wat u gepreekt hebt, dominee, dat is mijn leven. Of wat daar stond in vers 5, dat is mijn leven. Wel, dan mag u volgende week aan zijn tafel. Ik zeg, uw leven, dat is een hartslag. Dat is een ademhaling. Dat is gemeenschap met Christus. Amen. We zingen Psalm 63, vers 5. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. 63, 5. eindigen wij met gebed. Schenk ons uw geest, Heer. Opdat we Christus mogen opwekken onder de appelboom. Dat is de gestalte van de rechte avondmaalganger. Ik heb u opgewekt. O, u laat zich wakker maken. Wakker maken door degene die u vangen op uw eigen woord. U laat zich wakker maken. Heere, wilt u geven dat dat ook deze week mag gebeuren door al degenen die uw verschijning hebben liefgekregen. Als er een wandel is met u, de liefde van u in onze harten is geweest, dan is het toch een verlangen om opnieuw die liefde te mogen smaken. Apostel zegt dat Christus een leven is. Laat het onder ons gevonden worden, Heer. Onder de avondmaalgangers. En onder degene die nog niet konden aangaan. Verheerlijk uw naam onder ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 123 vers 1 is de slotzang. 123 vers 1. ontvang de zegen des Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.